Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68, het tweede vers. gaan opnieuw uit Gods woord lezen, Richteren 13. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 18. Richteren 13, de versen 1 tot en met 18. Als we het samen hebben gelezen, zingen wij uit het gebed des Heren het tweede vers. Geheiligd worden uw naam, hij geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk, en in zijn doen uw beeldnis blijk. Nadat we dat gezongen hebben, belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heren hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u nu toch en drink geen wijn, sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk, en ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moeders buik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods, die gij gezonden hebt, weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel Gods kwam weder om tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep, en gaf het haar man te kennen, en zij zeide tot hem, zie, die man is mij verschenen, de welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na, en hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu dat u uw woorden komen, maar wat zal des knechtje wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt, en wijn nog sterke drank zal zij drinken, nog iets onreins eten, al wat ik haar geboden heb zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten, en indien gij een brandoffer zult doen, wat dat zult gij de Heere offeren, want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. En Manoach zei tot de engel des Heren, wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam, die is toch wonderlijk? en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 13, de versen 17 en 18. Richteren 13, de versen 17 en 18, waar wij het woord van God als volgt lezen. En Manoach zeide tot de engel des Heren: wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Vanuit deze tekstwoorden willen wij lijnen trekken naar het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer: welke is de eerste bede? En de leerling antwoordt: uw naam worden geheiligd, dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u, in al uw werken, in welk uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook, dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Daar hopen wij over na te denken, Heere. Over uw naam. Overvul ons hart toch met eerbied en diep ontzag als wij over die naam zullen horen. U hebt het laten weten in uw heilige wet. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. En Heer, als het daarover gaat, dan hebben we gezondigd. Dan staan we in de schuld. Want wie heeft uw naam ten alle tijden in oprechtheid geheiligd en verheerlijkt? Uw naam waarmee u laat weten wie u bent en wat u doet. Uw naam waarmee gij uzelf openbaart in uw woord, want zo is het. U woont in een ontoegankelijk licht, Heere. U woont hoog in de hemel, omringd door miljoenen engelen die zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere, der is scharen. Wie zal God zien en leven? Hoe zullen wij ooit u kunnen leren kennen? Maar nu hebt gij uw woord gegeven. En dat woord mag gepredikt worden. En in dat woord openbaart gij uzelven in uw heerlijke namen. En welke namen hebt gij, o God? En die naam moet geheiligd worden. Die mag niet ijdel gebruikt worden. Daarom mogen wij niet vloeken. Dat is een gruwelijke zonde. En Heer, al worden wij wellicht bewaard voor vloeken, dan nog gebruiken wij uw naam zo dikwijls gedachteloos, ijdel, leeg. Heren, dan staan wij hier vanavond met lege handen, met zonde en schuld. Terwijl u het zo waard bent dat uw naam wordt verheerlijkt. En we zullen het gaan horen, u bent het zo waard dat uw naam geroemd wordt, geprezen wordt, geheiligd wordt. En daarom gaf u het gebed, Heren. En dat is zo'n wonder, want u weet wat maaksel wij zijn. U weet ook wat maaksel uw volk en kinderen blijven na ontvangen genade. O, u hebt dat nieuwe leven in het hart gelegd en zij begeren niets liever dan uw naam te verheerlijken. Maar ze komen er zo in tekort, zo tekort. Er blijft zoveel liefde schuld over na ontvangen genade. En u weet wat maaksel uw kerk is. En in uw goedheid, in uw onbezweken trouw, gaf u het gebed. Uw naam worden geheiligd. En daar mogen wij vanmiddag over nadenken, Heer. Daar mogen wij vanmiddag van horen. En het eerste wat daarin opgesloten is, is het gebed. Geef. Geef toch dat wij uw naam recht kennen. En Heren, als we dan onbekeerd zijn, dan kennen wij dat niet. Maar laat dan dit gebed des te meer gebeden worden. O God, wees mij genadig. O God, leer mij u te kennen. Leer mij uw naam te kennen, waarin u laat weten wie u bent en wat u doet. O, dat er een behoefte geboren mag worden in de ziel naar de rechte godskennis. En waar de rechte godskennis gevonden wordt, daar gaan we ook onszelf kennen. Als verloren zondaren. En dan zullen we in een grote verlegenheid komen. En dat is de verlegenheid, hoe zal die God die ik heb leren kennen. En hoe zal ik, vuile zondaar. Hoe zullen die twee ooit samen kunnen komen in een verzoening? En wat wordt het dan een wonder dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid gepredikt mag worden. En die naam zal ook deze middag gepredikt worden. Die naam is Heere, zaligmaker. Die naam is Christus. O, in hem alleen is het mogelijk om God te kennen als Vader. En dat ligt heel teer. Ook in het leven van degenen die u vrezen. En er zijn er wellicht in ons midden. Ja, bij wie een liefde tot u gekomen is. Maar die zoveel schroom kennen. Om die Vadernaam op hun lippen te nemen. En toch, Heere, wordt u erin verheerlijkt. Als hier op aarde een volk is. Dat heel kinderlijk mag zeggen. Onze Vader, die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd. Dan komt het ook teer te liggen. En dan worden wij bang om uw naam te lasteren. Of door onszelf, of dat we het oorzaak zijn dat anderen dat doen. Heren, zou u dan dit woord willen zegenen? Ook in het leven van uw volk en kinderen. Dat ze bij vernieuwing weer eens op die plek terecht mogen komen. Met lege handen. Die ze op mogen houden tot u, om te smeken, geef, Heere, geef het alstublieft, dat ook mijn ziel, uw naam, weer eens voor een ogenblik mag heiligen. Ja, dat het ook in het leven openbaar mag komen, in mijn woorden, werken en gedachten. Heere, mag dat de vrucht op de prediking zijn. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, dat ook hier uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Ook, Heren, met het oog op de toekomst. En nogmaals willen u hier zo samen hartelijk danken voor de heilige wegen die u gegaan zijt. En Heren, geef dat we met een uitzien heen mogen leven na 14 januari, dat we aan elkaar verbonden mogen worden. En zoudt u dan in ons midden willen zijn en blijven. En dat ook in het zijn hier uw naam geheiligd mag worden, maar ook uw koninkrijk zou mogen komen. Wat zou dat een wonder zijn? Wilt u de broeders van de kerkraad alles geven wat nodig is om in de komende tijd dat ze nog vakant zullen zijn de gemeente te leiden, te regeren, te dienen? Wilt u ze daarbij een afhankelijk leven geven? En dat ook alles wat voorbereid moet worden, dat het ook ordelijk mag gebeuren, Heere. En dat het ook voorspoedig mag gaan. Zo zijn onze ogen op u. Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, ook in deze wereld? Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Wilt u nog velen trekken uit de heiden, volkeren, maar ook uit het jodendom? En wilt u deksel van hun aangezicht wegnemen, opdat de Christus der schriften gekend mag worden? Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning, onze koningin. Gedenk ons vaderland, Heere, waar zoveel zonden wordt bedreven. Ach, Heere, zou u nog eens een wederkeer willen geven? Gedenk ook uw kerk die zo verscheurd en verdeeld ligt in ons vaderland, ook ons eigen kerkverband, Heere, en we belijden onze schuld daarin. We bidden u ook voor uw vervolgde kerk, houdt ze staande in de strijd. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Wat hebben we veel te vragen, terwijl het niet verdiend is. Maar onze ogen zijn toch op u. En u hebt toch uw Zoon gezonden. En hij is aan uw rechterhand en hij leeft om altijd voor uw kerk te bidden. O Heere Jezus, zou u onze gebeden willen overnemen? Zou u onze gebeden willen zuiveren? En zou u onze gebeden willen brengen voor het aangezicht uws vaders? En dat het vanavond voor het eerst of bij vernieuwing in ons hart mag leven. Uw naam worden geheiligd om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 116. Het eerste vers: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Daarna het derde vers: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En tenslotte het zevende vers: wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden. 116 vers 1, 3 en 7. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 138. En daarvan het eerste vers: zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Psalm 138, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de koningin Esther naar de koning Ahasveros ging, ging zij met een hart vol vrees naar de koning. 30 dagen had de koning haar niet bij haar geroepen. En toch voelde ze aan dat ze moest gaan vanwege de wet die Haman voor elkaar gekregen had. En zo is ze gegaan op hoop, tegen hoop. Als ik dan omkom, dan kom ik maar om. Maar zij is gegaan. En wat is het meegevallen voor Esther? Want toen ze dat machtige paleis binnenkwam en daar in de voorhof bleef staan, zag vanaf de troon Ahasveros haar staan. En we kennen de geschiedenis wat Ahasveros toen deed. Hij reikte de scepter toe. En dat was het teken voor Esther om bij hem te komen. En zo kwam ze voor de troon van koning Ahasveros terecht. Ze heeft ook daadwerkelijk de scepter aan mogen raken. En toen begon de koning te spreken. Toen kwam de koning met een vraag. En de koning die vroeg aan Esther: wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. Wat is uw verzoek? En het zal geschieden, ook de helft van het koninkrijk. Gemeente, nu komt de Heere God, de koning der koningen, deze middag in ons midden. Want waar het woord recht gepredikt wordt, is hij in het midden. En hij komt u een vraag stellen. Hij komt jou een vraag stellen. Hij komt mij een vraag stellen. Wat is uw bede? Wat is uw verzoek? Nou, denk er eens over na. Waarom ben je hier nou gekomen? Als de koning der koning je nou vanmiddag persoonlijk vraagt: wat is uw bede? Wat is uw verzoek? Wat zeg je dan als eerste? Waar gaat het je dan om? Vanmiddag gaan wij kennis maken met een man die antwoord wist te geven op deze vraag. Manoach, de vader van Simson, waar was het deze man om te doen? Wat was zijn antwoord op de vraag: wat is uw bede, wat is uw verzoek? De verheerlijking van Gods naam. Mag dat ook zo in uw leven zijn? Mag dat ook zo in jouw leven zijn? Waar beginnen wij onze gebeden mee? De Heer Jezus heeft het geleerd. En hij gaat het zijn kerk leren. Onze Vader die in de hemel zijt, ja. En dan komt de eerste bede. Nee, dan komt er niet een heel lijstje met verzoeken. Maar dan wordt de bidder op God gericht. Dat uw naam voor alles, boven alles, geheiligd mag worden. En zo willen we dan gaan luisteren naar de geschiedenis van Manoach. En dat in combinatie met zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. En schrijven als thema boven de prediking: Manoach's gebed om de verheerlijking van Gods naam. Manoach's gebed om de verheerlijking van Gods naam. We staan stil bij 3 gedachten. Hij begeerde het kennen van Gods naam. Hij leerde roemen in Gods naam. En hij vreesde de lastering van Gods naam. Manoach's gebed om de verheerlijking van Gods naam. Hij begeerde het kennen van Gods naam. Hij leerde het roemen in Gods naam. En hij vreesde de lastering van Gods naam. De tijd waarin Manoach en zijn huisvrouw leefden, dat was een hele donkere tijd. Het volk had gezondigd en steeds weer gezondigd. En toen zond de Heer de Filistijnen in het land om het volk te tuchtigen. 40 jaren is het verbondsvolk onder het juk van de Filistijnen geweest. En dat deed het volk zuchten. Onder de aanvallen van de Filistijnen. Maar daar zie je de trouw des Heeren over zijn volk. Want toen dacht de Heer aan zijn verbond. Ja, hij heeft aan zijn ontferming gedacht in het oordeel. En elke keer weer zien wij in het gebeuren in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. En ook nog steeds is de Heere zo in het leven van zijn kerk. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij gaat zorgen in die donkere dagen dat er een richter zal komen. Een krachtige verlosser om het volk te gaan beginnen te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En die richter die zal voortkomen uit een echtpaar, een man en een vrouw, die al zo lang hebben uitgezien naar een kind. Maar Noach en zijn vrouw, een vrouw die onvruchtbaar was, ja, zo staat zij getekend in de schrift. En juist aan haar verschijnt op een dag de engel des Heren om haar een blijde boodschap te brengen dat ze toch een zoon zal ontvangen. Een zoon die door de Heren afgezonderd zal worden, opgeleid zal worden tot richter om een begin te maken aan die verlossing. En als de vrouw deze boodschap gehoord heeft, dan gaat zij direct naar haar man toe. En ze gaat vertellen wat de Heere aan haar ziel gedaan heeft. Dat is ook een zegen. Getrouwden in ons midden. Als je al van elkaar mag weten hoe het geestelijk ligt. En dat er geen belemmeringen zijn naar elkaar toe om geestelijk onderwijs met elkaar te delen. Zo was het in het leven van Manoach en zijn vrouw. En als zijn vrouw dan alles aan Manoach verteld heeft, dan is Manoach niet ongelovig, zoals we dat wel lezen van Zacharias later. Maar gelooft het woord wat die man Gods tot zijn vrouw gesproken heeft. En dat blijkt uit hetgeen hij doet. Want hij gaat zijn knieën buigen. Hij gaat bidden. Hij gaat vurig bidden tot God en op een indringende wijze smeekt hij of de Heer die man Gods nog een keer zou willen zenden. Want hij wil hem zo graag persoonlijk ontmoeten. Hij wil het zo persoonlijk uit zijn mond horen wat die man Gods tegen zijn vrouw ook gezegd heeft. Hij wil horen over dat jongetje wat geboren zal worden en hoe hij dat op zal moeten voeden. En hoe hij straks een verlosser in Israël zal zijn. En daaruit blijkt, gemeente, dat Manoach een ware gelovige was. Een kind van God. Hij kende de Heere door het geloof. Want hij aanbad de Heere, zo staat er in het 8e vers van Richteren 13. En wat gebeurt er dan? Als hij zo zijn knieën mag buigen en mag smeken en zijn verzoek bij de Heere mag neerleggen, dat de Heere zijn gebed gaat verhoren. Want de engel des Heeren komt nog een keer. En dan hoort Manoach dezelfde boodschap die zijn vrouw eerder heeft gehoord. En hoe verwonderd raakt Manoach dan? Hij raakt zeer betrokken op die man Gods die hij ook zelf nu mag ontmoeten. De engel des Heeren, nee, hij weet nog niet precies wie het is. Daar ligt als het ware nog een sluier overheen. En toch raakt hij betrokken op die man Gods. Wie is dat eigenlijk? De engel des Heeren die zich hier in onze tekst openbaart. We komen dat regelmatig tegen in het Oude Testament. Dat de engel des Heren verschijnt. En dan moeten we altijd goed op de context letten. Maar in de meeste gevallen wordt met de engel des Heren Christus bedoeld. Die voor een ogenblik de menselijke natuur in een gedaante heeft aangenomen als een voorbode wat er straks in het Nieuwe Testament gaat gebeuren om zo aan mensen te verschijnen. Dus wie verschijnt hier aan Manoach? Christus. Maar Manoach heeft het nog niet in de gaten. En toch ontstaat er een wonderlijke trekking op deze persoon. En daarom zegt Manoach dat die man Gods nog een poosje bij je moet blijven. Dan zal hij een maaltijd gaan klaarmaken. Want hij wil met die man Gods gemeenschap hebben. Hij wil hem nader leren kennen. En dat gebeurde onder het Oude Oosten dikwijls door middel van een maaltijd. Maar nee, daar is de engel des Heren niet voor gekomen. Maar Noach mag geen maaltijd klaarmaken. Maar Noach hoort uit de mond van deze man Gods dat hij een offer moet gaan brengen. Want door middel van dat offer zal de engel des Heren zich gaan openbaren aan Manoach en zijn vrouw. Als Manoach dat hoort, raakt hij nog meer verwonderd. En wordt de aantrekkingskracht op deze persoon nog sterker. En dan komt de vraag uit zijn ziel. Wat is uw naam? Opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen. O, er is een grote begeerte in zijn hart ontstaan om die man Gods te kennen. Om zijn naam te kennen met dat ene doel. Opdat wij u zouden vereren, opdat wij u zouden verheerlijken, of om het met de woorden van de catechismus te zeggen, om uw naam te mogen heiligen. En het wordt hem duidelijk gemaakt. De naam wordt hem bekend gemaakt. Die man Gods heet Wonderlijk. En Manoach en zijn huisvrouw gaan het ook ervaren dat die naam echt wonderlijk is. En dat die man wonderlijk is. Want wat die man doet is een en al wonderlijk. Want als hij dan dat altaar heeft klaargemaakt en hij gaat het dier offeren en het dier gaat in de vlammen op. Dan verdwijnt die man Gods in de vlammen omhoog en gaat weer terug naar de hemel. En dan verstaan Manoach en zijn huisvrouw het. Die man Gods was de Heere zelf. En zijn naam is wonderlijk. Gemeente, begeert u die naam ook te kennen? Ja, kent u de Heere? Want kijk, dat is nou het eerste wat opgesloten ligt in de bede. Uw naam worden geheiligd. Want wat is het eerste wat de leerling dan zegt in antwoord 122? Geef ons eerstelijk dat wij uw recht, dat betekent op de juiste wijze, kennen. Van nature kennen wij God niet. Tenminste, van nature kennen wij God bevindelijk niet. En dat betekent, jongelui, dat wij God kennen zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat wij daar iets in ons hart van beleven, ervaren. Natuurlijk is er een zekere kennis van God, want als we zo samen eens zouden spreken en ik zou eens aan je vragen, joh, vertel me nou toch eens, wat weet jij van de Heere? En als je dan door Gods voorzienigheid bij het woord van God bent opgevoed en je hebt onderwijs gekregen thuis, je hebt op de zondagsschool mogen zitten en op een school waar je Bijbels onderwijs hebt gekregen en je zit op de catechisatie, je bent onder de prediking geweest, dan kun je best wel iets over de Heere zeggen. Wie hij is en wat hij doet. Je zou zomaar een verhaal kunnen vertellen over zijn machtige daden. En laten we duidelijk zijn, dat is al een grote zegen. Als je deze historische kennis mag hebben vanuit het woord. Kennis over God. Maar mag ik eens vragen, ben je daar tevreden mee? Ben je daar ook mee gered? Want verstandelijk kennen van God, gemeente, is te kort voor de eeuwigheid. Misschien heb je de uitdrukking wel gehoord, de ouderen zeker, maar jongelui jullie wellicht ook, en kinderen, probeer het dan maar te onthouden. Weet je wat ze vroeger dan wel eens zeiden, als het over die kennis gaat, die je met je verstand hebt? Het zit een voet te hoog. En wat bedoelen ze daarmee? Tussen je hart en je verstand zit ongeveer de lengte van een voet. Het zit te hoog, het moet hier in je hart terechtkomen. En daarom ben je nooit eens bang voor het woord van de Heere wat hij door middel van Jesaja liet prediken. Daarom dit volk, nade tot mij met de mond en met hun lippen eren zij mij, maar hun hart is verre van mij. O gemeente, het gaat om de bevindelijke kennis van God. Met het hart. En als dat er niet is, dan moet dat aangrijpende woord van de profeet Hosea overblijven. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. En daarom is het zo nodig, onbekeerde zondaar in ons midden, dat je gaat roepen, gaat bidden om Gods kennis. Daar begint het geestelijke leven mee. We hebben het laatst met de Berlijnskattegezant over gehad, toen ik er een keer bij was. Godskennis, daar begint het mee. Het geestelijke leven. En daarom, als je God niet kent, het is des te meer noodzakelijk dat je de woorden van de catechismus tot je gebed maakt. Steeds weer en steeds meer. Geef mij, o God, u te kennen. Want dit is het eeuwige leven, dat zij God kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En als je nou de Heere hebt leren kennen, en dat eerste kennen van de Heere begint in je hart te ontstaan door de prediking van het woord, dan blijft dit gebed nodig. Geef mij u te kennen. Want als we eventjes nadenken over de plek waar we dit gebed vinden in de catechismus, dan zijn we aan het einde van de catechismus gekomen. Hier is een gelovige aan het woord. Hier is een kind van God aan het woord. En als je dan terugkijkt in de catechismus wat dit kind van God geleerd heeft, dan is dit een geoefend kind des Heren. Dan is hier een kind des Heren aan het woord dat veel van God geleerd heeft, dat veel van Christus geleerd heeft. En toch blijft hij een bedelaar. Toch blijft hij vragen, geef mij, o God, uw naam recht te kennen. Kijk gemeente, dat vind ik nou een zuiver kenmerk van het echte geestelijke leven. Want een mensenkind raakt nooit uitgeleerd. Hoe zou het kunnen? Hoe zou hier op aarde uitgeleerd kunnen raken over die grote drie-enige God? Als de koningin van Scheben al moet zeggen, de helft is mij niet aangezegd, wat moet de kerk des Heren dan wel niet zeggen als ze eenmaal thuis mogen komen in het Jeruzalem hierboven? Dan moeten ze ook belijden, wat wij van hem hebben geleerd kennen was nog zo weinig. En daarom blijft het gebed noodzakelijk. Geef mij dat ik u recht mag kennen. Ja, als het goed is, blijft er een honger en een dorst naar de kennis van een drie-enige God. Als het goed is, dan blijft er een honger en dorst om tot de zekerheid te mogen komen, tot de volle zekerheid van het geloof. En dat je mag weten dat je door het bloed van Christus met God verzoend bent. Want hoe meer kennis je van de Heere mag ontvangen, hoe meer je gaat inleven, hoe waard Hij het is om gediend en gevreesd te worden. Wil je Hem meer eren? Wil je Hem meer vrezen? Zoals Hij je eens geschapen had in het paradijs, dan zal er meer en meer kennis moeten komen van deze God. Ja, het is een echte trek van het geestelijke leven om zoveel mogelijk van die drie enige God te mogen leren kennen. Ja, om Hem te leren kennen als een drie enige God. Daarom die vraag, geef. Geef, o Heere, mij U te kennen, steeds meer te kennen. Wat is Uw naam, opdat ik U zou verheerlijken? En als we dan een ogenblik stilstaan bij dat eerste woordje uit dat antwoord, geef. Dan zie ik een bedelaar voor mij. Een bedelaar die met alle ontvangen genade een bedelaar blijft. Een bedelaar die elke keer weer met lege handen de toevlucht neemt tot de genadetroon van God. O, hij zou de naam des Heren willen heiligen, maar hij weet zelf niet hoe het moet. En steeds weer weet hij niet hoe het moet, maar hij weet een adres waar hij met zijn lege handen terecht mag. En dan zie ik hem staan als een bedelaar. Geef, o Heren, geef toch. Dat ik U mag kennen, ja vervolgen te kennen, opdat ik U mag verheerlijken. Want Heere, met al mijn zonden, met al mijn gebreken, met al mijn tekorten, weet U wat er op de bodem van mijn hart ligt, dat ik niets anders wil dan Uw naam heiligen. Ja, hier komt nou het tere geestelijke leven openbaar, gemeente. Hier komt een afhankelijk leven openbaar. Hier hoor ik een mensenkind bidden die niets anders wil dan God op het hoogst verheerlijken. En Hij moet maar niets zijn. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Ja, Hij moet wassen en ik minder worden. En daarom zal degene die God mag vrezen er ook zo naar staan. En wat ik nu ga zeggen is heel teer, dat weet ik. Maar die zal er toch naar staan om God als Vader te mogen kennen. En dat kan alleen in de weg door het geloof in Christus. En daar moet dan plaats weer voor gemaakt worden. We hopen daar in de toekomst over te mogen preken in uw midden, hoe de Heere dat doet. Maar er komt een begeerte om met God verzoend te worden. Om Hem weer te mogen kennen als Vader. En dan is het Christus als de hoogste profeet en leraar, die stapje voor stapje door de prediking van het woord gaat verklaren wie de Vader is. Dan hoor ik hem bidden. Tot zijn Vader. Vader, ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren de Uwe. Gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben Uw woord bewaard. En dat zal niet zonder vrucht zijn. Want de Heilige Geest die zal er dan voor zorgen dat er ware kennis komt van zijn naam. Want Hij geeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige zouden kennen. Nee, gemeente, dan is het vragen naar meer en dieper kennen van de drie enige God niet staan naar hoge dingen. En je mag dat niet beoordelen en veroordelen als hoogmoed, geestelijke hoogmoed. En het is geen goed teken dat een mens altijd maar in een bekommerd leven blijft. Zonder zekerheid. Maar als het goed is, is er een hunkering, een drang, een begeerte om tot die zekerheid te mogen komen, om op grond van het offer van Christus die God te leren kennen als mijn God en Vader. Nee, daar getuigt het juist van ootmoed. Als die begeerte er mag zijn, dat zal zijn tot verheerlijking van God. Want juist in het kennen van God gaan zijn deugden schitteren. Om die nu te mogen heiligen, roemen en prijzen. Dat heeft Manoach ook leren kennen in zijn leven. Hij heeft leren roemen in de naam van God. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij leerde roemen in Gods naam. Ja, gemeente, als je de Heere mag vrezen, dan ken je een hartelijke begeerte om stem steeds meer en meer te leren kennen. Dan ligt je leven toch getekend in het dagelijks zoeken van Hem. Dan vindt de Heer je dikwijls in de eenzaamheid, met een opengeslagen woord, want je weet, hierin maakt Hij zich bekend aan mij. Dan vindt de Heer je dikwijls bij dat opengeslagen woord met gevouwen handen en gebogen knieën. En dan hoort Hij je in ware begeerte vragen, uw naam worden geheiligd. Geef, o Heere, geef mij u te kennen. Wat is uw naam, opdat ik die zou verheerlijken? En wat openbaart de Heere zich dan helder en duidelijk in het woord van God. Daarom wordt dat woord van God je ook zo dierbaar. Want daar ontmoet je de Heere in wie Hij is en wat Zijn naam is. Dan kun je ook begrijpen dat de dichter van Psalm 119 heeft uitgezongen, uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Maar gemeente, die heerlijke naam van God, die laat niet alleen zien wie God is, maar ik heb het vanmiddag al meerdere keren gezegd, die laat ons ook weten wat Hij doet. En dan komen wij bij de werken van God terecht, bij de daden van God. Om die daden van God nu te mogen heiligen, roemen en prijzen. Kijk, daar kende de leerling van antwoord 122 ook iets van. En dat ligt ook opgesloten in de naam, in de bede, uw naam worden geheiligd. Want wat staat er dan? Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid klaarlijk schijnt, heiligen roemen en prijzen. Dan noemt de leerling een aantal deugden van God. Wij kunnen ook zeggen eigenschappen van God of wezensnamen van God. Die ons laten zien hoe de Heere werkt en hoe Hij is. Gods almacht, Gods wijsheid, Gods goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid. Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was om dat vanuit Richteren 13 te bepreken, toen was het voor mij een wonderlijke ontdekking om te zien hoe in deze geschiedenis hier, hoe de man God zich openbaart aan Manoach en zijn huisvrouw, deze deugden zijn gaan schitteren. Want de Heere kwam tot Manoach en zijn huisvrouw met zijn grote daden. En ze hebben daarin iets gezien dat zijn naam werkelijk wonderlijk is. Want wat staat er nou in vers 19? En hij, dat is de Heere, handelde wonderlijk in zijn doen, in zijn werken, in zijn daden. En Manoach en zijn huisvrouw zagen het aan. En nu gaan we de deugden, waar de leerling van spreekt in antwoord 122, die gaan we nou eens opdiepen in de geschiedenis van Richteren 13. Hoe almachtig is de Heere? Ze hebben het samen ondervonden. Zo almachtig, dat een onvruchtbare vrouw in verwachting raakt van een zoon. Hoe wijs is de Heere dan? De tweede deugd. Hij is zo wijs dat hij precies weet op welke manier hij zich nu in deze omstandigheden wil openbaren aan Manoach en zijn huisvrouw. We hebben het zojuist gehoord, Manoach wilde een maaltijd bereiden. Maar de engel des Heeren zegt, nee, geen maaltijd. Ik ga je niet door middel van een maaltijd aan mezelf aan jullie openbaren. Ik ga het niet doen zoals bij de Emmausgangers, toen de Heere zich openbaarde in het breken van het brood. Dat doe ik nu niet. Maar in zijn wijsheid heeft hij een andere weg bedacht om zich te openbaren aan Manoach en zijn huisvrouw. Niet in de weg van een maaltijd, maar in de weg van een offer. Waarom? Omdat hij in zijn wijsheid aan Manoach en zijn huisvrouw wil laten zien in welke weg hij gemeenschap met een zondaar kan hebben. En wat schittert daarin niet zijn wijsheid, hoe God, die vertoornd moest zijn over de zonden van een mensenkind, toch nog gemeenschap kan hebben met een verloren zondaar in de weg van een offer. Schittert daar niet zijn ondoorgrondelijke wijsheid? Want hoe leert een mensenkind de Vader kennen? Enkel en alleen door zijn Zoon. Hoe wordt nu de weg tot God geopend? In de weg van het offer. Hoe wijs is het dat God zich gaat openbaren aan hen in de weg van het offer? En dan de volgende, zijn goedheid. Was het niet Gods goedheid dat Manoach verhoring kreeg op zijn gebed? Dat die man Gods nog een keer zou verschijnen, aan hem persoonlijk nou zou verschijnen? Is het niet onuitsprekelijke goedheid dat God zich laat verbidden? En dat door een mensenkind die het niet verdiend heeft? Ziet u Gods goedheid schitteren in deze geschiedenis? O, zijn goedheid is zeer groot. En dan zijn gerechtigheid. Ja, daar krijgen Manoach en zijn huisvrouw ook iets van te beleven. En de manier waarop zij dat samen ervaren, zie je dat er een onderscheid kan zijn in het geestelijke leven van Gods kinderen. Want we hebben het gehoord zojuist, hoe gaat de engel des Heeren zich openbaren, niet in die maaltijd, maar als dat offer aangestoken is en de vlammen gaan omhoog, dan gaat die engel des Heeren in die vlammen terug naar de hemel. En dan gebeurt er wat bij Manoach en zijn vrouw. Met name bij Manoach, die wordt zeer bevreesd. En weet je wat hij zegt? Wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar hoe kan dat toch? Ach gemeente, als je werkelijk door het werk van Gods geest zondaar geworden bent voor God, en je weet van dat zondaarsbestaan af, waar je zelf maar niet bovenuit kan komen, en je komt een ogenblik in aanraking met de heerlijkheid en de majesteit van God. En je hebt het licht, het juiste licht, niet over Christus. Dan ga je vrezen voor Gods gerechtigheid. En dan val je op je knieën neer. En dan buig je diep voor die hoge God, die een God is, die nooit afstand zal doen van zijn recht. En dan ga je belijden met een bevreesd hart. Zo gij in het recht gaat treden, o Heere, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Ach Heere, ik kan voor u niet bestaan. Zo lag het bij Manoach. En dan zie je een verschil met zijn vrouw. En wat blijkt dan? Dat zijn vrouw meer geloofskennis had op dat moment als haar man. Want zijn vrouw ziet echt wel de gerechtigheid van God. In die vlammen, in dat vuur, in het sterven van het offerdier. Maar zij heeft ook licht gekregen over Gods barmhartigheid. En hoe weet ik dat? Wat gaat zij doen? Laat ik het nou vanmiddag zo zeggen. Zij gaat als een geoefend christin. Gaat zij een mensenkind, in dit geval haar eigen man, die nog niet die oefeningen kent als zij, onderwijzen. Onderwijzen dat God niet alleen rechtvaardig is, maar dat God ook barmhartig is. En hoe doet ze dat? Ze gaat 3 bewijzen geven van Gods barmhartigheid. Ze zegt: maar Noach, lieve man, je bent benauwd, je bent bevreesd dat je gaat sterven, maar je zult niet sterven. Waarom niet, maar Noach? Anders had hij ons offer niet aangenomen. Het is alsof die vrouw van Manoach zegt: joh man, je zult niet sterven, want het lam is gestorven in onze plaats. Zij mocht door het geloof, dat geloof ik van harte gemeente, in dat offer van verre zien en geloven en omhelzen dat eens Christus voor haar en haar man zal sterven aan het kruis. Daar wordt Gods recht verheerlijkt. Maar juist in die weg openbaart hij zijn barmhartigheid. En dan komt ze met het tweede bewijs. Dan gaat haar man wijzen op de genade die hij van de Heer ontvangen had. Het is alsof ze zegt: maar man, luister toch eens. Toen ik bij je kwam om je te vertellen dat die man Gods voor de 2e keer gekomen was, was dat niet een blijk dat hij je gebed verhoord heeft? Hij heeft toch tot je ziel gesproken? En hij heeft toch alles getoond, opnieuw getoond. Hij heeft toch laten weten dat we samen een kind zullen krijgen. Zal hij je nu doden, lieve man? Nee toch. Maar hij is bezig om je meer kennis van hem en zijn naam te geven. Zal hij dan dat werk opeens afbreken? Is God dan een God die een werk begint, maar het niet zal voleindigen? Nee man, zo is het niet. En daar heb je 2e bewijs, dat je niet hoeft te vrezen dat je sterven zal. En dan het 3e bewijs, van Gods barmhartigheid. Man, zegt ze, wat heeft hij nou beloofd? Dat er een jongetje geboren zal worden. Die zal toch richter zijn? Die zal toch verlosser zijn, Manoach? Zal de Heere dan deze belofte geven en je daarna doden, zodat die belofte niet vervuld kan worden? Nee, maar Noach, zo is het niet, want God is barmhartig. En dan de laatste deugd die hier wordt genoemd. Zijn waarheid. Hebben ze dat ook niet ervaren in hun leven? Want wat gebeurde er ongeveer 9 maanden later? Daar werd in het huisje van Manoach en zijn vrouw een jongetje geboren. Simson geboren. Ziet u het, gemeente? God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En nou kom ik bij uw hart en bij jouw hart. Mag je de Heer nu ook kennen in zijn wonderlijk doen? Mag je zijn deugden opmerken in de weg die hij gaat in al zijn werken? Is het ook dagelijks je gebed om dat te mogen kennen? Uw naam worden geheiligd. Dat is het doel, hè? Om nu te gaan roemen in zijn deugden. Om de Heer nu vanwege zijn deugden te mogen heiligen. Te mogen roemen en te prijzen. Wat wil dat zeggen? Mag je het weten uit eigen ondervinding? Ja, ik kom maar weer met persoonlijke vragen. Dat doe ik heel dikwijls. Daar moet u maar een beetje aan gaan wennen. Maar heeft de Heer hier wel eens horen heiligen? Heeft de Heer je wel eens zijn naam horen roemen? Heeft de Heer je wel eens zijn naam horen prijzen? Dominee, wat is dat? Want ik kan me zo voorstellen dat er vanmiddag in ons midden zijn die wel de begeerte voelen opkomen om dat te doen. Maar ze zeggen, wat is dat dan? Wat is dat dan? Deze drie woorden die hier worden genoemd in zondag 47 zijn eigenlijk drie genadeweldaden. Roemen, heiligen, roemen, prijzen. Wat is het verschil? Heiligen, dat wil in dit verband niet zozeer zeggen dat je alles wat in God is als heilig mag erkennen. Omdat in hem geen zonde is, omdat in hem geen onrecht is, omdat God heilig is. Maar heiligen van zijn naam wil zeggen dat je met je ziel hem werkelijk mag verheffen boven alles. Heiligen, dat is een zaak hier van binnen in het hart. Om te ervaren dat hij het allerhoogst en het eeuwige goed is. En dat is een kinderplicht die Gods kinderen hebben jegens God de Vader, die om Christus wil hun God en Vader geworden is. Heiligen van God in zijn werken, dat is een tere geloofsdaad. Het is de innerlijke gestalte van je hart, waarin je niet meer hoeft te redeneren, waarin je het niet meer hoeft te begrijpen, maar waar je in stilte God mag verheffen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn ziel mag blij den Heere, mijn zaligmaker noemen. Dat is dat woordje Sela. Mijn ziel is immers stil tot God. Zo in de stilte van je binnenkamer. Of zo in de stilte van Gods huis, onder de prediking van het woord. Of als je daar mag zitten aan de tafel des Heren, die innerlijke gestalte om hem te heiligen. Maar dan dat tweede woord, roemen. Wat is dat dan? Roemen, dat heeft meer de betekenis datgene wat hier in je hart ervaren wordt, om dat nou eens uit te spreken naar een ander. Zoals Petrus heeft gezegd, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die uit de duisters geroepen heeft tot het wonderbaar licht. Zou jij wat te vertellen hebben? Zou u wat te vertellen hebben over God? Die God, die zo goed is, die zo mild is, die te alle tijd een zon en schild is en die zijn kerk genade en ere wil geven. Kom, hebt u wel eens mogen roemen in God? Kindersheren in ons midden, wanneer was het voor het laatst dat je eens mocht getuigen van je God en koning? opdat anderen eens jaloers zouden mogen worden van het geluk van Gods kerk. O, voel je ook je armoede? Voel je daarin ook je korten? En begrijp je nu hoe noodzakelijk het is om steeds weer te bidden, uw naam worden geheiligd, o Heere, geef mij toch vrijmoedigheid om bij tijden eens te mogen roemen in de Heere mijn God. En dan het derde is prijzen. Ja, dat is ook het uiten van datgene wat hier in je hart wordt gewerkt door Gods geest. En dat kan in bijzijn van anderen, maar dat kan ook in de eenzaamheid. Dat ziet nou op het spreken tot God zelf. En dan denk ik aan Psalm 103. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten, verheft zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is u prees. Loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, is God die ze u bewees. Om nou zo in de stilte, in de eenzaamheid, het dus ook echt uit te spreken tot God. Wie hij voor je is, o kind des Heren. Dat je ziel eens een bron mag zijn uitgestort wordt op de velden, omdat je ziel overstroomt van zijn eer. Weet je wat dat is? Dat is nou een voorsmaak van de hemel. Dat zal nou de hemel uitmaken, om nou altijd hem te mogen prijzen om wie hij is en wat hij doet. O, wat is het een wonder als hier op aarde het bij tijden mag zijn. Maar wat een smart dat het zo dikwijls er niet is. En daarom dat gebed, geef mij dat. O Vader in de hemelen, geef mij dat. Om uw naam te heiligen, te roemen en te prijzen. En laat het niet zo zijn, o Heer, dat uw heerlijke naam om mijnentwil gelasterd zou worden. Ja, dat vrezen Gods kinderen. Dat vreesde ook Manoach, onze laatste gedachte. Hij vreesde voor de lastering van zijn naam. In zondag 47 horen wij een bidder die bidden geleerd heeft. En die ook geleerd heeft hoe de naam des Heeren geheiligd moet worden. Hij bad om meer kennis. Hij bad om de Heeren in zijn deugden te heiligen, te roemen en te prijzen. Maar hij wist het ook, als dat er niet is, dan ligt het gevaar op de loer dat die naam ontheiligd wordt. En als je de Heeren nou lief gaat krijgen, dan wil je dat niet meer. En je komt er wel achter dat het zomaar kan gebeuren. Kijk, en daar wist de bidder ook van, die hier aan het woord is in zondag 47. En daarom mag hij diep en laag buigen voor de Heere. En hij mag ook eerlijk worden en hij zegt, Heer, hier ben ik. Ik mag door genade uw kind zijn. Maar o lieve Heere, ik kan met mijn woorden, met mijn werken en mijn gedachten zo'n aanleiding geven dat uw naam wordt gelasterd. Heere, bewaar mij daar toch voor. En wilt u het maken dat mijn leven zo geschikt mag zijn, dat ik werkelijk in mijn woorden, werken en gedachten uw naam mag eren en prijzen en niet zou lasteren. Gemeente, dat is een ontzaglijke zaak. Om de naam van de Heere te lasteren. Wat is dat? We komen dit woord 3 keer in de Bijbel tegen. 1 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe Testament. Wat is lasteren? Lasteren, dat is het verachten van Gods naam. Lasteren, dat is dat de naam van God bespot wordt. Daarom is lasteren een werkwoord dat komt direct uit de hel. Het is het liefste werk van Gods vijanden en het is het liefste werk van de duivel. En hij is er zo mee bezig om mensen de naam van God te laten lasteren. En als hij het voor elkaar kan krijgen, wil hij zelfs een kind van God zo ver krijgen om de naam des Heren te lasteren. En soms gebeurt het ook. Denk aan Petrus die zijn meester 3 keer verloochende. Kijk, als je hart tegengesteld is en je hoort iemand de naam des Heren lasteren, dan krimpt je hart ineen. En dan raak je ook bevreesd. O God, dat uw naam niet om mijnentwil gelasterd wordt, of dat ik de oorzaak ben dat anderen uw naam zou lasteren. En de leerling is er met smart achter gekomen dat hij dat ook in zijn leven steeds weer ontdekte. In gedachten en in woorden en in daden. En als hij dit zo zegt, dan heeft deze man kennis van zichzelf. Hij is een zondaar gebleven in zichzelf. Maar als de Heer hem weer dicht bij hem bracht, dan wist hij hoe pijn het deed in zijn ziel dat zijn naam soms door hemzelf gelasterd wordt. Ben je er ook zo bang voor? En ligt het daarom ook zo na aan je hart om steeds te bidden: uw naam worden geheiligd. Maar Noach heeft het ook leren verstaan. Hij is er ook bang voor geworden. Om de naam des Heren te lasteren. En weet u wanneer dat met name pijn gaat doen? Als je overdenkt om welke reden de lieve Heer Jezus Christus tot de dood werd veroordeeld. Wat zei de Joodse raad? Hij heeft Gods naam gelasterd. Hij is een godslasteraar. En wat blijkt eruit? Hij was het niet. Maar dat deze Heer Jezus al die lasteringen van zijn kerk overgenomen heeft. En als een godslasteraar veroordeeld wilde worden, opdat er voor die zonde vergeving zou zijn. En als je dat bedenkt en het leeft in je hart, dan word je nog banger dat die naam gelasterd zou worden. Maar Noach was er ook zo bang voor. Want als je de geschiedenis verder gaat lezen, wat gaat er gebeuren? Dan komt Simson, die inmiddels een grote jongen geworden is, een sterke man geworden is, die komt thuis met de boodschap dat hij verkering heeft met een meisje. Dat hij wil trouwen met een meisje van de Filistijnen. En wat zegt maar Noach dan? Maar jongen toch, is er dan geen vrouw onder de dochteren van uw broederen en onder al mijn volk dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? Waarom zegt men Noach dat zo? Omdat zijn hart niets anders wil dan de naam des Heren heiligen, die gezegd heeft: zijt heilig, want ik ben heilig. Gods volk moet een geheiligd volk zijn. Simson moet ook een geheiligde jongen zijn. En hij mag zich niet gaan verbinden met een dochter van die onbesneden Filistijnen. Want de Heer had het zo duidelijk gezegd, dat een Israëliet niet mocht trouwen met een meisje vanuit de heidense wereld. O, wat moet het hart van Manoach ineen gekrompen zijn bij de gedachte dat zijn besneden Simson, het zonnekind, een Nazireër, een kind van het wonder, wilde trouwen met een meisje van die onbesneden Filistijn. O, hij voelde het, daar wordt het verbond Gods mee ontheiligd, daar wordt de naam des Heren mee gelasterd. Zie hoe grote plaats de heiliging van Gods naam had in het hart van Manoach. Welke plaats heeft het in uw leven? In jouw leven? De naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Heb je wel eens mee mogen zingen met de bruid uit het Hooglied? Uw naam is als een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. O, wie dat verstaat, verkeert veel aan de voeten van de Heere Jezus. Om het van hem te leren bidden, uw naam worden geheiligd. Dan ga je hem nodig krijgen als de grote voorspraak bij de Vader die gezegd heeft, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Dan verkeer je daar veel, met lege handen, als een bedelaar, steeds weer biddend, doe mij, o God, uw heiligheid toch gevoelen. Geef dat mijn hart, uw grote naam ter eer, mijn leven lang u steeds weer zal bedoelen. En schenk daartoe uw geest in mij, o Heer. Ja, lieve Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd om Jezus wil. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O Heilige God, wat komt u veel te kort in ons. Nu wij gehoord hebben van de heiliging van uw naam. En daarom staan we hier vanavond weer met lege handen. En kunnen we niet anders dan bedelen, geef, geef, o Heere, geef. Dat we uw recht mogen kennen. En u in al uw werken, waarin uw deugden schitteren, mogen heiligen roemen en prijzen. Heere, bewaar ons toch, dat wij de oorzaak zijn dat uw naam gelasterd wordt. En hoe menigmaal is dat gebeurd. Doe een verzoening over, Heere. En leer ons maar steeds bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Heer, hoe zouden we u kunnen danken voor datgene wat u deze dag gaf? In het spreken en in het luisteren wilt u het achtervolgen met uw zegen. En nu gaan we deze plaats weer verlaten. Wilt u ons bewaren op de onveilige wegen? Wilt u ook de jeugdvereniging zegenen als ze samenkomen om uw woord te onderzoeken? En geef, Heere, dat de tijd mag aanbreken dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Dat alles hebben wij niet verdiend. Maar wij vragen het uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij tot slot uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. 33 vers 11. Alleen in vrede draag me u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.